Goedemorgen. Daar is hij. We mogen verder gaan met het verhaal van Jozef. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen van Gods woord. Ik wacht toch even tot Rinus zit. Nee. Vader, dank u wel, Heer, dat we u zo mogen aanbidden. Dat we woorden mogen vinden waarmee we de werkelijkheid omschrijven zoals u bent. En zoals we het horen, ja, dan zou je wel meer willen. Heer God, dank u wel dat u ons wilt naderen. Dat u ons zelf laat zien. Dat we een moment hebben waar we u mogen ontmoeten. Dat we mogen luisteren naar uw woord. En we bidden zo weer een zegen over uw woord, dat we ook echt opgebouwd mogen worden en een ontmoeting mogen hebben met u, zoals we al gehad hebben in de zangdienst. Maar ook dadelijk eind van de dienst met elkaar. Heer, wilt u zo u verder uw zegen geven? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik wil een stukje lezen uit Genesis 39. Dan gaan we verder met het verhaal van Jozef. En zoals u bekend bent, gaan we naar drie dingen kijken. Nou is hij helemaal makkelijk dit keer. Het zijn de drie V's, kan je hem noemen. De verleiding of de vernedering. De verleiding is het thema. Vernedering, verleiding en volharding. De drie V's. En ik wil een stuk lezen uit Genesis 39 en een stukje uit de Psalmen. Voor de setting, we hebben gezien dat Jozef de geliefde was van zijn vader, maar niet door zijn broers. Hij werd in de put gegooid de vorige keer en toen werd hij verkocht. En daar gaan we nu bij verder. Genesis 39, vanaf vers 1. Jozef was dus door de islamieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot hoveling van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. De Heere stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijk bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat zij hem belasten met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de Heer rust op alles wat hij bezat, in zijn huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. En nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om wat hij te eten kreeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in dag uit probeerden ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bediening was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, riep ze haar bediende en zei tegen hen, mooi is dat, hij moest zo nodig een Hebreër in huis halen. Zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man die is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. Toen hij dat hoorde, ging hij vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Ze liet het kleed naast zich liggen totdat Jozef meester thuis kwam en vertelde hem hetzelfde verhaal. Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is mijn kamer binnengedrongen om zich met me te vermaken. En toen ik het om mijn schreeuwen zette, ging hij vandoor en liet zijn kleed hier bij me achter. Toen Jozef meester haar hoorde vertellen dat ze door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Tot zover. En een klein stukje uit de Psalm 33, vers 1 tot 5. vanaf vers 18. Oude Testamenten. Ja, dat moet ik in school wel doen. Moet ik helemaal zeggen welke bladzijde die staat. Anders kunnen ze het niet vinden. Maar dat geeft niet. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen. En hopen op zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar. Bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en onze schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. Tot zover. Nou, dit hebben we gezien in de vorige keer. Even het verhaal even terughalen. We hebben gezien dat Jozef de geliefde was en zijn mantel kreeg die eigenlijk een beetje de oudste toekwam. Maar het was heel duidelijk dat hij de zoon was waar de liefde naartoe ging. Toen zagen we dat hij twee dromen kreeg. En die dromen die werden gelijk goed geïnterpreteerd door de familie, want die dachten, denk jij dat wij voor jou gaan buigen? De haat groeide daarmee zelfs ook nog aan, want er staat letterlijk, en zij haten Jozef om zijn dromen. Dus zijn broers gingen steeds meer hem tegen hem keren. Jozef wordt erop uitgestuurd om naar zijn broers te kijken en ze pakken hem beet. Ze denken, daar hebben we die dromer en we gooien hem in de put. Nou, en hier is hij in de put. Dat was een beetje het verhaal. Als je het verhaal van Jozef dus een beetje ziet, zoals we het nog tot nu toe gezien hebben, dan is het eigenlijk alleen maar van ellende naar ellende. Ja, het begin was fijn. Hij was de geliefde van zijn vader. Raakt hij in de put, wordt verkocht, nou, wordt hij verkocht en dan wordt hij gekocht door Potifar. En we hebben gelezen dat hij daar wel weer een bepaalde status krijgt. We zullen er zo naar kijken. Nou, het eerste, de vernedering. Hij wordt verkocht en dat is hij weer. Die was er, ja. Hij werd verkocht. En wat gebeurt daar nou? Hij komt bij Potifar en er staat een klein zinnetje. Hij behoorde, van de farao behoorde Potifar en de bevelvoerder over zijn lijfwacht. Het woord lijfwacht kan je ook vertalen in slager. En waarschijnlijk waren dit de mensen die door het slachten van dieren onderhielden deze mannen hun vaardigheid als scherprechters. Dus oftewel, als er even gerecht gedaan moest worden, dan betekent dat er gewoon iemand doodging en ze oefenden op dieren. Dus hij kwam daar nog waarschijnlijk al bij een man die flink wat voor het zeggen had, maar ook heel streng kon zijn. We zullen het op het einde nog wel zien. Jozef kwam dus bij een soort opperbeul van Egypte terecht. En die kwam daar als slaaf. Dat was alle waarschijnlijkheid. We weten er voor de rest niets. Maar hij komt daar en voordat hij daar komt, hebben we gezien de vorige keer al, maar is ook belangrijk om nu te benoemen, dat hij afdaalt. Letterlijk staat er dat Jozef naar beneden wordt gebracht naar Egypte. Het is in het Hebreeuws het afdalen tot. Hij komt daar in het land van alle goden van de omtrek, om het zo even te zien. We kunnen dat nog steeds zien. Hè? Misschien, wie is er trouwens in Egypte geweest? Nou, dan weet je, hè, grote beelden en weet ik het allemaal. Je kan het ook op internet zien. En een van de dingen die hij daar ziet, zijn goden. En de oppergod, hier komt hij. Hij daalde af. Ja, ik hou ze erin. Je ziet in ieder geval lachen, dus dat is goed. Maar de oppergod hier, dit is een van de grootste tempels daar. En dat is de Great Temple of Abu Simbu. Ben je daar geweest? Schijnt wel afgebouwd te zijn. Hè? Hij schijnt niet de echte te zijn. Of hij is wel de echte, maar ze hebben hem verplaatst. Omdat ze een meer hebben gemaakt daar. Dus het is onvoorstelbaar. En dat hebben ze helemaal weer nagebouwd. Maar met de originele gesteente allemaal. Maar het interessante is deze. Die hier staat. Dat is namelijk de oppergod van Egypte. Dat is de god Ra. En dat is de zonnegod. En toch lezen we dat Jozef afdaalt naar beneden. En nou ja, iemand heeft een leuk boekje geschreven, die streuk om elke keer terug. Hier beneden is het niet. Maar dat gaat inderdaad om van dat je eigenlijk de duisternis dan intreedt. Het is misschien wel het rijk van het licht en dat vierde de Egyptenaren ook. Elke keer als de zon opkwam, vierden zij dat het licht overwon had van de duisternis. En er waren ook elke keer ochtendrituelen waren er om de zonnegod te eren. En Jozef daalt af. Want wij weten wel degelijk dat heel dat rijk Egypte staat voor de duisternis. We doen het in een prachtig gebed. Wij zijn gered, duisternis overgebracht naar het licht. En dat wordt als gezegd, dat is het rijk van de 3D's. De duisternis, de dood en de duisternis En de laatste is? De duiven, dat is hem, ja. Moet je even denken. De 3D's, de farao is dan een beeld van de duivel. En wij zijn overgebracht naar het rijk van het licht. De 3 L's, het leven, het licht, de liefde. En dat is waar we zijn. Maar hij komt daar in de duisternis. Jozef daalde ook af, zoals Jezus later afdaalde naar Egypte, omdat hij moest vluchten. Israël, die wordt bevrijd uit Egypte als het land van de zon, hoe? Door de duisternis. Het is erg interessant als je de 9e plaag ziet, 3 uur volslagen duisternis. Ze konden het niet zien. Dat was een rechtstreekse verwijzing naar jullie oppergod stelt niets, maar dan ook niets voor. Ik alleen ben Heer. En na de 9e plaag krijgen we de 10e. En dan mogen ze weg. Elke keer zie je dat opgebouwd worden. En ondanks dat ze zich voordoen als een natie van het licht, is het in de duisternis. En Jozef zakt daarheen. Jozef was daar niet alleen. Wij lazen heel duidelijk dat hij terzijde gestaan werd door God. Je ziet dat God hem zegent. Vers 21 zegt ook, maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. Hij gaf hem genade. En dat is denk ik een van de eerste dingen die voor ons heel belangrijk is. Hij gaf hem genade. En wat werkte die genade nou uit? Die genade werkte een aantal dingen uit. Hij komt bij Potifar in huis met zijn hele mooie vrouw. Maar die genade, die werkte heel veel uit in het huis van Potifar. We lezen dat hij in het goed blaadje komt bij Potifar en alles wat hij doet, gelukt. Dus de dingen die hij doet als slaaf, lukken. En dat is wel bijzonder. En ik denk dat het te maken heeft met een hartsgesteldheid van hem ook. Want je kan op 2 manieren dingen in je werk doen. Dat kunnen wij ook allemaal doen. Je kan het chagrijnig doen en omdat je het moet doen, en dan worden wij er nog voor betaald, kan aangaan. En heel wat mensen doen hun werk met lood in hun schoenen. En toch roept de Bijbel ons op om het voor de Heer te doen. Als je ziet wat het Nieuwe Testament zegt over een slaaf, Hebreeën 13 vers 5. Laat uw leven niet beheerst worden door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Dat is de setting die Jozef ook had en dat is de setting voor ons. Interessant vind ik de link. Daar staat namelijk, laat u niet beheerst door geldzucht, neem genoegen met wat u heeft. Ik zal je nooit verlaten, zegt hij dan. Die link vind ik al heel interessant. Maar dat is wat wij weten. Als je dat weet, en we gaan nu kijken naar wat het Nieuwe Testament zegt over slaven van Jozef. Slaven, gehoorzaamt uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt. Het is helemaal niet gewoon dat als je slaaf bent, dat je gewoon domweg het met vreugde doet. Gehoorzaamt uw wazen zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus. Hier worden rechtstreeks slaven aangesproken, dat zijn wij. Natuurlijk worden wij vrienden genoemd door Jezus. Maar Paulus gebruikt dit wel als beeld. Colossenzen 3. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst. Dan zegt hij het weer. 2 keer. 1 Petrus 2. Slaven, erken het gezag van uw meester. Dat is heel bizar. Want de slaaf heeft sowieso een meester. Waarom zou je zijn gezag moeten erkennen? Je moet het toch doen. Maar het Nieuwe Testament zegt heel duidelijk, ondanks dat je een slaaf bent, erken het gezag. Dat laat de hartsgesteldheid zien. Je kan het doen omdat je moet, maar nee, u bent mijn meester. Ik erken uw gezag. Niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Oeps. En zo gaan we morgen weer naar ons werk. En onze baas doet misschien onrechtvaardige dingen, waar we misschien wel mee moeten doen. Misschien durf ik te zeggen, dat doen we niet. En toch roept God ons op, doe je werk alsof je het doet voor mij. Ook voor de onrechtvaardigen. Moeilijk. Ik heb mazzel, ik heb een onwijs goede baas. Ja, nee, serieus. Ik heb onwijs goede management, ben ik dankbaar om. Maar ik heb ook ander management gehad hoor. En dan is het lastig, dat wil je niet weten. En toch mag je dat doen, omdat je weet dat God bij is. Omdat je weet als je naar je werk gaat dat God je zegent. En dat vind ik zo fantastisch. God stond Jozef terzijde en hij zegent hem. Alleen dankzij zijn genade ben wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven, zegt Paulus. in 1 Korinthe 15. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Het is de genade die wij gehad hebben die ons drijft. Het is de genade die ons aan het werk zet. En ook gewoon heel domweg letterlijk, weet je, als je gewoon dingen moet doen in je werk. Maar die genade van Christus werkt door u heen. En dan wordt het iets interessants. Ik denk namelijk, ik ben ervan overtuigd, dat dat niet alleen bij Jozef geldt, dat het gezin van Potifar en zijn hele huis gezegend werd, omdat Jozef daar was. En weet je waarom God het deed? Terwille van Jozef, staat er. Omdat Jozef daar was, wilde God Jozef zegenen en die zegen die trekt door het hele huis heen. En dat werkte voor u ook. Daar ben ik van overtuigd. Wij hebben zoveel rijkdom gekregen van Christus. Wij hebben zoveel genade gekregen. Zo'n geweldige positie in het licht dat Christus u wil zegenen. En dat gaat zijn uitwerking krijgen. Misschien gebeuren dingen wel op uw werk omdat u daar werkt. Omdat u daar moet werken. Misschien gebeuren er wel dingen in jouw school omdat jij daar zit. Misschien gebeuren er wel dingen in jouw klas, worden andere dingen veranderd omdat jij daar geplaatst bent. Omdat God zegt, ik zegen jou voor de rest. En dan zeggen ze, jij doet ook anders. En daar moeten we één ding voor doen. God de gelegenheid geven. We zien dat bij het Joodse volk ook. We zien dat heel vaak terug ook, dat gewoon nou ja, de wereld gezegend wordt door het volk Israël. En de zegen wordt gegeven door de Joden en toch blijven ze ook apart. Want die zegen is bedoeld ook voor Israël. Wij mogen ervan meegenieten. En de grootste zegen is de Heer Jezus Christus zelf. En dan komen we op een interessant gedeelte. Potifar. Die heeft een vrouw. De naam kennen we niet. Ik weet niet waarom, wordt niet genoemd. Maar één ding weten we wel. Jozef komt in het huis van Potifar zijn vrouw. En Jozef was knap en aantrekkelijk. Nou, kwam ik een beetje in een moeilijke hoek, maar ik heb het toch geprobeerd. Want ik dacht van, wie zijn nou de mannen in deze tijd die knap en aantrekkelijk zijn? Ik weet het niet. Ik ga niet mijn norm erover geven, want vind ik een beetje lastig. Maar dit is James Bond. Wie is dit? Een aantal mensen kijken, wie zijn dit? Nou dan maar. Dit is Beckham, dat is een voetballer, Engelse. Dit is een Hollywood acteur. Nog een Hollywood acteur, Donovan geloof ik. Ik ken niet alle namen. Brad Pitt. En dit was zomaar een plaatje van internet. Ik weet niet wat het de vrouw doet. Sommige, ja, hij zag er wel aardig uit, toch? Sommige mannen denken van doordoen, want die zitten met een vrouw hier. Je weet wie het is? Oh, dat is Johannes, sorry. Johannes zat er ook bij. En dan hebben we de sixpack. Ik laat deze zien, omdat het enige sixpack die ik eigenlijk kan laten zien. Ik zat op internet te zoeken. Ik denk, die sixpacks zijn tegenwoordig echt in, hè? Vergis je niet. Als je op school werkt ook, weet je, van, is het eerste wat die meiden doen, en de jongens, sixpack checken. Als er gym is, of als we gaan zwemmen, moet er gelijk gekeken. Oh, die meester heeft sixpacks. Nee, echt waar. Nou, meestal zeggen ze van ons niet zoveel, maar... Dus ik denk, ik heb de foto's gezien, ik denk dat ga ik niet doen. Maar ik wil wel even een duidelijke boodschap geven. Geen druppel onder 18, ja, voor de jeugd. Dat in ieder geval, kan dat wel? Dat kan wel. Nee, maar we hebben deze, hè? Dat is voor de jongeren, denk ik. Ja, jullie zien het niet, maar ze... Wie is dat? Oké, nou ja, goed, ik ken hem niet, maar... En die? Ken je ook niet. Maar hij kan ermee door, of niet? Nee. Weet ik niet. Oké, Brad Pitt. Nou, en ik kwam eigenlijk er één. DiCaprio. Ik raak helemaal in de war. DiCaprio. Er was er één dat ik denk van, nou, daar gaat iedereen echt. Dat is echt van, dat is de top. En je moet hoog eindigen. Sorry. Nou, het gaat er een beetje om van, je snapt het al, we zullen hem even terug doen. Nou, we zullen snel verder gaan. Waarom laat ik dit doen? Gewoon eventjes. Maar ik laat gewoon een paar mannen zien. En ik denk, kan de vrouw ook wel te zien. Ik denk, daar begin ik niet aan. Naast Mr. Bean kan niemand meer. Nee, maar het gaat hier om. De mensen die wij er net zagen, die zetten een bepaalde standaard neer. Die is ongekend. En het gaat mij nog geen eens om de standaard waar ze aan moeten voldoen. of waar wij aan moeten voldoen. Maar dit zijn beroemde mannen. Dit zijn mensen die beoordeeld worden op hun uiterlijk en op hun acteertalent. En in hoeverre speelt dat uiterlijk bij ons? Nou, dit speelt trouwens veel. In Jozua of Jozef zien we, Jozef was knap en aantrekkelijk. En ik vind het wel heel interessant van dit verhaal dat het vanuit een vrouw laat zien. Want heel vaak is het de man. Mannen zijn veel meer voor uiterlijk. Vrouwen zijn vaak veel meer op innerlijk gericht. Vaak zeg ik, hè, niet altijd, want de Bijbel laat zien dat het niet zo is. Maar voor mannen en voor vrouwen, zeker in onze maatschappij, wij doen bijna alles voor uiterlijk. Ik ben bijna van overtuigd dat vanmorgen toen u hier heen ging, denk ik, wat zou ik aandoen? Ik zat ook hoor, ik zei te gaan, zal ik de chat eronder doen? Wij zijn bezig met hoe ons voorkomen is. En dat is op zich niet erg. Dat mag heel goed. Maar het gaat erom wat hier gebeurt. Als je verder kijkt naar wat er gebeurt, dan lees je namelijk dat Jozef onder een gigantische druk komt staan. Want Jozef komt in verleiding. De vrouw van Potifar kijkt hem elke keer aan. En die kijkt hem zelfs een tijdje aan. Die denkt, nou, die heeft de juiste sixpack. Die heeft de biceps. Die ziet er goed uit. En er wordt iets opgewekt. En de continu als hij in dat huis is, komt Jozef in aanraking met Potifar. En dan staan er een paar geweldige dingen. Hij zei namelijk, hij weigerde. Hij weigerde. En ik denk dat dat zoiets belangrijk is voor onze tijd. Dat is ongekend. Maar als je ziet dat de schoonheid van Jozef, als je dat gaat kijken, dan staat daar knap schoon, betekent eigenlijk een uitstraling van iets wat ergens binnenin is. Het ging niet alleen om zijn uiterlijk. Jozef had iets. Je kan dat wel eens. Dat is liefde op het eerste gezicht misschien. Wow. Dat is misschien wel uiterlijk, maar soms zeg je, de ogen zijn de ziel van de mens. Maar soms zeggen ze van, die ogen, toen was ik verkocht. Omdat je een stukje ziet van binnen. En hoe ver zou het eigenlijk moeten zijn, hoe zou die eigenlijk met ons moeten zijn? Dat mensen iets gaan zien van ons. Iets moois, iets knaps van binnen. Niet dat we allemaal die ervaring van Jozef krijgen. Maar ik hoop dat jullie begrijpen en u begrijpt wat ik bedoel. Dat ze Christus door ons heen gaan zien. De Bijbel zegt van ons dat we als lichtende sterren zijn, schitterende sterren in deze wereld. Als wij op de plek zijn en wij gaan ons echt laten vullen door Gods geest. We laten ons leiden door zijn geest. We zijn gericht op wie hij is. Dan gaat er iets gebeuren. Niet alleen bij u. God zegent u, jij, jou. Maar dat gaat door. Dat gebeurt naar andere mensen toe. Het kan niet anders. Als je wat drinkt van het water wat ik jou geef, stromen van levend water zullen uit jouw binnenste komen. Waar denk je waar die heen gaan? Die zullen uit je binnenste komen. Die gaan naar de mensen om je heen. En ik denk dat het zo belangrijk is. Dat we ons realiseren dat u in het rijk van het licht bent en dat dat al gebeurd is. Goed luisteren. Het is al gebeurd. U bent perfect. Ik heb het niet over uw daden. U bent perfect. Wie u bent. Gerechtvaardigd. Jij, hoe jong ook bent al helemaal goed. Je moet alleen nog een hoop dingen leren om door deze wereld heen te komen. Hoe gek het ook klinkt, maar zo is het toch? Maar je bent perfect. Heb je al gedaan? Niet te dik, niet te dun, niet te groot, maakt niet uit. En zelfs maakt niet uit wat de weegschaal aangeeft. Je bent perfect. Maak geen bal uit wat je reflectie is van de spiegelbeeld. Je bent perfect. Want wij kijken altijd naar het uiterste. God kijkt regelrecht naar binnen. Heb je gemaakt en zegt van, je bent van mij. Ik maakte jou in de moederschoot. En toen zei ik al, met respect zeg ik dit. Moet je kijken wat ik aan het doen ben. Moet je kijken, kom eens kijken. En de engelen keken er naartoe en ze, wow. En die zegt tegen een engel, jij mag voor het kind zorgen. Want de engelen van de kinderen zien het aangezicht van God, zegt het woord. Je bent perfect. En vanuit die perfecte staat mag je zo het leven inlopen. Zelfs als je uit de put komt. Waar de vorige keer over hadden. En als de verleiding dan komt, dan is het allerbelangrijkste, waar zijn wij mee bezig? Met al die omtrekkende dingen, of dingen die om ons heen liggen, en niet meer met onze staat, en daar bedoel ik mee van wie we zijn in Christus, of zijn we dan allemaal gericht op alle andere dingen weer, hoe ons spiegelbeeld eruit ziet? Tuurlijk, ik heb ook gel erin gedaan, ik hoop dat het nog een beetje zit. Nee, maar u snapt wat ik bedoel. Nou, kijk, spiegel. Nou, voor 44 jaar kan nog aardig. Weet je, het glas was ook beslagen. Ik kwam net uit de douche, dus dat geldt. Maar het gaat erom, We zitten zo bezig met dat soort dingen. En wat de ander van ons denkt. Het is ongekend. U moet eens nadenken hoeveel keer u dingen doet voor een ander. In plaats van, ik doe dit voor Christus. Ik doe dit, want dan denken zij dit. Ik doe dit en dan zij dit. Het moeilijkste is zwijgen. Weet je waarom? Dat maakt einde aan alle zelfrechtvaardiging. Als er iemand zegt, ja maar, ik bedoelde... We willen ons direct rechtvaardigen. Altijd maar ons beter doen zoals we misschien ons voelen. Want we zijn perfect. Waar zijn we mee bezig als we met de verleiding bezig zijn? Nou, ik heb dit laten zien. Het heeft te maken, nou ja, ons geloof zo smal als een klein mosterdzaadje. Hij weigerde. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt van meester, geeft hij alles. Dag in uit probeerden ze Jozef over te halen. Maar hij gaf niet toe. Weet je wat het geheim van Jozef is? Die vinden we in vers 9. Het geheim van Jozef. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Jozef noemde een zonde. En dat is interessant. De Egyptenaren in die tijd herkenden helemaal het besef van zonde niet. Zonde? Als ik voor mijn God kom, als ik voor rechtvaardig God kom, begin ik me te verdedigen. Ik heb een aantal dingen opgezocht. En dan staat hier, moet ik eventjes kijken waar ik het heb, want ik heb zoveel blaadjes nu. Maar er staat namelijk dit. De geest van de gestorven ontkent het begaan van elke zonde of fout voor de aanwezige rechter. Dat deed een Egyptenaar. En die zegt gewoon, ik heb geen onrecht gedaan. Ik heb niemand gewelddadig beroofd. Ik heb niemand geweld gedaan. Ik heb niet gestolen. Ik heb geen man of vrouw geslagen. Ik heb niemand bedrogen. En zo zouden ze een hele omgeving, een hele rij opnoemen. Nou, ik weet zeker, volgens mij stonden ze dan flink te liegen. Want er staat er ook in, ik heb geen ruzie gezocht. Ik heb niemand misbruikt. En allemaal van die dingen. Zelfrechtvaardig kennen ze niet. En Jozef zegt op dat moment, kan ik zo'n wandaad, zo'n zonde tegenover God begeven? Dat kan niet. Hij getuigde. Maar wat belangrijker voor ons is, hij noemde zonde wat zonde was. Wij noemen in deze gemeente de genade wat genade is. En ik hoop dat er in hoe zeg je dat? Dat het erin stroomt. Dat gegraveerd zit in uw hart. Dat is ook de plek waar we op stand moeten houden, zegt Paulus. Staan op het evangelie. Maar we moeten ook de zonde noemen zoals de zonde is. En de verleiding die misschien in ons leven gekomen is, is misschien in het verborgene gebeurd. Denk aan internet. Denk aan de reclames die we over ons heen krijgen. Ongekend. Waar seks mee gedaan wordt. Ik heb gezocht op internet. Seks zelfs. Seks verkoopt. Want dat wilde Potifars vrouw gewoon. Het was gewoon puur lust. Als je de reclames ziet die daaraan Coca-Cola, Miller, Van Gils, Benetton, Gamma, Max, Budweiser, Magnum, de Ola-ijsjes. Zomaar een aantal. Hebben allemaal gebruikt. Als je weet dat Pepsi en Coca-Cola gewoon miljarden erin steken. Vaak kom je vrouwen tegen. Omdat ze weten, het raakt ons. Het raakt ons volledig aan de binnenkant, zodat je getriggerd wordt. Daar gaat het om. Die jongens doen het niet voor niets. We hebben een tv-programma, Overspel heet het. Ik weet niet hoeveel ik ga eens even Overspel kijken. Ik doe geen morele uitspraak, maar ik denk dat het duidelijk is. Ik neem de vrijmoedigheid om dat te zeggen. Weet je, ik vraag me af wie de baas is over de afstandsbediening. Ik hoop dat dat is. Of kijken wij dingen toch waarvan we eigenlijk weten, dit kan gewoon niet. Het gaat niet altijd om die collega die op ons werk loopt. Maar ook daarin, hoe ver ga je met flirten? Hoe ver ga je met grapjes maken? Ja, maar ja, dat doet iedereen. Maar wij zijn niet iedereen. Wij zijn als lichtende sterren in deze maatschappij geplaatst. Door God. Wij zijn geheilige rechtvaardigen. Door God neergezet in het rijk van het licht. Wij zijn beelddragers van God. Waar richten we ons op? Ik geef een voorbeeld van mezelf. Ik heb hem eens gedaan, heel lang geleden. Maar ik noem het nog. Ik was een jongere, lang geleden. Toen was ik op het schip. En op het schip was ik een jaar of 18, 19. Hormonen gierden je keel. En, nou, hartstikke leuk natuurlijk. Hartstikke gezellig daar. Maar hartstikke gaaf. Maar elke dag kregen wij legio schoolkinderen. En we waren in Colombia. En Colombia, zeker in die plaats waar wij waren, Cartagena en Barranquilla, daar hing een of andere sfeer van seksualiteit. Dat is gewoon, ja, dat kan niet. Je komt daar en je proeft dat. Je stapt de bus in en de hele tijd... Tst, tst, hey, tst. Vrouwen, jongens, iedereen naar elkaar. Om haar aandacht. En die scholen die kwamen dan voor de kade staan. Nou, dat waren ook scholen van 16-jarigen en 17-jarigen. Nou, Colombianen zien er leuk uit hoor, moet ik zeggen. Ja, ik was 18. Dus wat doe je? Ik was in de machinekamer en ik betrapte mij erop... dat ik elke keer aan de kant van het schip liep waar de kade was. Want je bent natuurlijk hartstikke interessant voor een als een Europeaan. Loop je daar, zij komen daar, weet je, uit arme wijken... en dan zien ze een schip en dan loopt zo'n Europeaan... en hey, allemaal schreeuwen en fluiten. En ik betrapte me erop dat ik het weer deed. Maar ik kan ook aan de binnenkant van het schip gaan, hè? Maar even buitenkant is makkelijker, even lucht scheppen. En toen moest ik voor mezelf... realiseerde ik me en denk, waar gaat het nou om? Dit is niet goed. En toen dwong ik mezelf om via de havenkant te gaan. Via het waterkant. Dus elke keer als ik naar de andere kant moest gaan en ik zag van, oh, dus gaan scholen, liep ik de andere kant waar ik alleen de bootjes kon zien. Gaat er niet om dat ik zo goed was. Maar ik deel dat omdat ik op dat moment een besluit moest maken. En op dit moment, ben ik 44, moet ik nog steeds regelmatig besluiten nemen. Het is een keer op keer op keer terugkomend iets. Denk niet dat je... Ja, natuurlijk heb je de overwinning. Maar het is elke keer iets waar je moet overwinnen. En zeggen van, oké, okay, dit ga ik anders doen. De Psalm 119 zegt dit. Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien. Maak mij levend door uw wegen. Waar kijken wij nog naar? Waar zijn wij nog mee bezig? Dit geldt voor man en vrouw. Dit geldt voor jongeren en ouderen. Want ook... pornografiegebruik van vrouwen neemt gigantisch toe in deze maatschappij. Als dit is wat waar u in uw greep bij zit, dat kan, dan is er een oplossing. En dat is Jezus. Dan is er een oplossing dat je zegt, het is Jezus, ik ga op Jezus. God wil ons gebruiken en zeg gelijk van die verleiding, als je zo'n klein beetje geloof hebt, dan kan je bergen verzetten. Het enige geloof is soms dat je dit doet. Heer, hier ben ik. Hij vraagt niet dat je een oplossing hebt, dat is hij namelijk. Heel vaak denken we, nou, dan ga ik dit en dit doen. Heer, hier ben ik ben dit en dit en dit van plan. Nou, meestal zegt hij, hartstikke fijn, kom later even terug als je helemaal niets hebt. Want dan kan hij iets doen. Heer, hier ben ik. Gelukkig, mag ik aan de slag? En dan is er altijd weer genezing en oplossing. Jozef, God faith schrijf ik op. Heb je geloof? Want vaak gaat het daarbij fout. Dan zitten we onszelf af te meten en denken, ja, maar ik moet geloof hebben, ik moet geloof hebben, ik heb weer gefaald. Of de verleidingen op deze wereld zijn zo sterk. De vraag is gewoon, in wie heb je geloof? Als je naar de geschiedenis kijkt van Jozef, dan spreekt het ons aan omdat we allerlei dingen zien. Omdat het ons aanspreekt, een beetje een jongen die geliefd is en dat wordt een total loser, wordt in de gevangenis gegooid en later wordt hij weer heel belangrijk. Dat zullen we nog zien. Je hebt met hem te doen als hij door zijn broers gepakt wordt. En je hebt hem ook nu met hem te doen. Want Potifars vrouw die zegt van, joh, die Hebreër die jij gebracht hebt. Die Ibri, zegt ze. Die man van de andere kant, zegt ze tegen haar man. Hè? Ze is hartstikke slim. Die Hebreër die jij naar binnen gebracht heeft. Oftewel, die man voelt zich onschuldig ook. En dan gebeurt er iets interessants. Je ziet namelijk dat Potifar, die stopt hem in de gevangenis. Stel dat het waar zou zijn dat hij een opperbeul was... Dan is hij nog mild geweest. Want ook in deze tijd, in de wetten daarvan, van overspel of van aanranding, stond de doodstraf op. Jozef krijgt als het ware weer de zegen van God. God gaat met hem verder. God gaat met hem verder. Standvastigheid door het geloof. We hebben er net al die filmsterren gezien. De vraag vanmorgen is dit. Heel veel hebben we dat we op ze willen lijken. Nou, dat wil ik wel op lijken. Maar stel nou dat Brad Pitt of DiCaprio zegt, wil je me ook gehoorzamen? Wat zou ons antwoord dan zijn? Tuurlijk zeggen we, nou, echt niet. Maar stel nou dat de Bijbel zegt van, wij moeten meer gaan lijken op de Heer Jezus. Wil je me volgen? Dit heeft eigenlijk te maken met gehoorzaamheid. Misschien zit u hier en bent u nog niet gedoopt. Even een zijvraag, ik neem de vrijmoedigheid. Weet je wat, Jezus' laatste woorden zijn hier op aarde? Maak discipelen, doopt hen en onderwijst hen. Maak discipelhout in dat je gedoopt wordt en geonderwezen wordt. Wij draaien het om. Wij worden eerst onderwijs. Ik moet eerst mijn certificate hebben. Ik moet eerst mijn diploma hebben. Hey, ik kan het. Dan mag ik. Nee hoor. God zegt nee. Eerst door het water en dan ga ik met je mee. Zomaar een vraag. Het is geen verwijt, hè. Maar het is iets fantastisch wat we mogen doen. Dat je letterlijk maar laat zien, ik ben met Christus gestorven en ik sta met nieuw leven met hem om. De Heer Jezus vraagt dat. Wil je je laten dopen? Dat heeft alles met, heb ik genoeg faith, genoeg geloof? Nee hoor. Dat heeft God voor ons. Hij heeft Jezus gegeven. Dus mogen wij hem gewoon volgen. Weet u, misschien is het zo dat ons geloof groter moet zijn dan onze angst. Onze teleurstelling. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. Daniël is een ander verhaal, maar ik wil hem alleen noemen. Hij kreeg allemaal eten en allemaal goed, want hij moest gezond worden. En Daniël nam zich voor, hij was vastbesloten. Hij nam een keuze. Hebreeën lezen we ook van Mozes. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als de zoon van een dochter van de farao. Door zijn geloof, hij weigerde dat. Hij had een keuze gemaakt. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde. Dat is dingen die wij zelf kunnen doen. In vertrouwen in God. En weet je wat Romeinen 8 zegt? Wij weten dat door wie God lief heeft, voor wie volgens zijn voornemen wij geroepen zijn, alles bijdraagt ten goede. Misschien zit u nou in de problemen. Misschien zegt u van ik heb een hele moeilijke periode. God gaat met u verder. God ziet veel verder. God gaat met u verder. Ik denk dat het belangrijk is voor ons om te weten waar kijken wij naar als wij in het leven staan. God is met ons. God is bij ons. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Wees waakzaam. Dat staat hier niet. Je moet heel angstig zijn en je moet vooral niets ondernemen. Wees waakzaam en op je hoede, staat er. Maar wij zitten altijd, een brullende leeuw. Ja, dat klopt. Het is een brullende leeuw. Maar ik heb Christus bij mij. Ik heb God de Almachtige naast mij staan. Ik ben geplaatst in het Rijk van het Licht, waar hij totaal geen zeggenschap heeft. Ik heb de opstandingskracht in mijn lichaam, en u ook, die Christus uit de dood heeft doen opstaan, zegt Efeze. Dat geldt voor je hoe oud je ook bent. Ben je 13, 14 en je gelooft Jezus, dan heb je diezelfde kracht in je. Dan heb je diezelfde zegen. En weet je wat je dan kan doen in dit leven? Onvoorstelbaar, en ook als je nog ouder bent. De vraag is, zijn wij nog bereid? Nou, hier eindig ik mee. We hebben YOLO gehad, hè? Weet je nog? Wat betekent dat ook alweer? Momper. Wat betekent dat? Ik zou bijna zeggen vingers opsteken, maar dat doe ik niet. You only live once, zeiden ze. You only live once. Oftewel, daar kan ik alles mee doen. Maar dan had je ook jolt. You only live twice. Je leeft alleen twee keer. Doe mij theoretisch niet helemaal waar. Dat is niet helemaal. Ik heb maar één leven en ik ga door naar de eeuwigheid, zoals Peter gedaan heeft. Peter is niet dood, hè? Peter is ontslapen. Peter is doorgegaan naar de eeuwigheid, waar hij al was toen hij hier nog stond voor de laatste keer. En nu ziet hij van aangezicht tot aangezicht. Is het niet fantastisch? Verlies is er, maar we weten waar hij is. En voor ons geldt yogo. You obey God only. Je gehoorzaamt God alleen. En dat is de vraag voor vanmorgen. God wil u, wil jou gebruiken op de plek waar je bent. God wilt u beschermen in de verleiding. En als die verleiding plaatsgevonden heeft, is er een plek van vergeving. Als er problemen zijn, is er een plek van genezing. En ik denk, dit is de sleutel van Jozef. Ondanks de plaats waar we zijn, ondanks de pijn, de moeite, het verdriet of wat dan ook, dat je zegt van ik ben een slaaf en ik zit in een omgeving, dat je God je toch oproept, doe het voor mij. Gehoorzaam mij. Dat is de andere kant van de medaille van genade. Genade is genade, maar tegelijk ook de gehoorzaamheid. En dan krijgen we een zegen die ongekend is. Ik wil eindigen met gebed. Vader, u bent groot. U bent goed. U bent liefde. U bent leven. U bent het licht in ons leven. U heeft ons rechtvaardig gemaakt. U heeft ons geplaatst, Heer, in een geweldige rijk. Het rijk van uw geliefde Zoon. En u wilt ons zegenen voor wie we zijn. En tegelijkertijd zegt u, Heer, van... Nou ja, Paulus die zegt van mijn genade is niet genade gebleven. Het is uitwerking heeft het gekregen in mijn leven. En dat doet u bij ons ook. Er zijn vele, vele verhalen te vertellen. Kleine dingen waarvan wij klein van denken. Terwijl u denkt van ja, maar jij ziet niet wat ik aan het doen ben. Ik gebruik je op een geweldige manier. Heere God, we danken u voor het voorbeeld van Jozef. Dat ook wij, Heer, een zegen mogen zijn voor onze werknemers. Een zegen mogen zijn voor onze gezinnen, als we misschien de enige zijn die een christen zijn. Een zegen mogen zijn, Heer, als we misschien alleen zijn, voor de mensen om ons heen. Heer, we danken u dat u een voorbeeld geeft, Heer, van een verleiding die in deze wereld zo'n grote macht is geworden. Maar waar u laat zien dat we wel degelijk er tegen opgewassen zijn, omdat u in ons woont. Jozef wilde niet... Daniel nam een besluit. Mozes nam een besluit. En zo willen wij vanmorgen met deze geloofshelden, onze broers. Heer, willen wij een besluit nemen. Ik wil rein voor u leven. Ik wil rein voor u denken. Ik geef de afstandsbediening in uw hand. Ik geef de muis in uw hand van mijn computer. Ik geef mijn relatie in uw hand. Ik geef mijn gedachten en verlangens in uw hand. Als ik jong ben, geef ik de keuze van een toekomstige vriend in mijn hand. Van een toekomstige vriendin in uw hand. Heer, we willen geleid worden door u. En uw zegen ontvangen om een zegen te zijn. Heer, wilt u ons sterken dat we ook gewoon mogen gehoorzamen, maar de vreugde mogen leren kennen van de gehoorzaamheid. Dat is u leren kennen. God, u bent een geweldig groot God. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, uw trouw. Wilt u ons zegenen zo de komende week ook weer, als we zo weggaan, weer naar al de plek waar we wonen, naar de mensen die van ons houden en misschien ook de plek wat zwaar en moeilijk is. Heer, wilt u ons daarin zegenen tegemoet komen? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.